En om te beginnen gaan we vanavond dan toch maar weer naar 2 Thessalonicenzen 2 vanaf vers 13. Maar wij zijn schuldig altijd God te danken over u broeders, die van de Heere bemind zijt, dat u God van de beginnen verkoren heeft tot zaligheid in heiligmaking des geestes en geloof der waarheid. Waartoe hij u geroepen heeft door ons evangelie tot verkrijging der heerlijkheid van onze Heere Jezus Christus. Zo dan broeders, staat vast en houd de inzettingen die u geleerd zijn, het zij door ons woord, het zij door onze zendbrief. En onze Heere Jezus Christus zelf en onze God en Vader, die ons heeft lief gehad en gegeven heeft een eeuwige vertroosting en goede hoop in genade, vertroosten uw harten en versterken u in alle goed woord en werk. Tot zover. Wij zijn schuldig altijd God te danken over uw broeders die van de Heere bemind zijt, dat God u van de beginnen verkoren heeft tot zaligheid, in heiligmaking des geestes en geloof der waarheid. De zaligheid waarover hier gesproken wordt is blijkbaar de zaligheid der ziel, zoals de uitdrukking luidt. En daarmee hebben we ons vorige keer dan ook weer eens bezig gehouden. De zaligheid der ziel of de behoudenis der ziel, zoals de uitdrukking luidt in Hebreeën hoofdstuk 10, aan het einde van dat hoofdstuk. Dat wil zeggen, het gaat niet meer om wedergeboorte als zodanig, niet meer om behoudenis in de absolute betekenis van de uitdrukking, maar in de, wat dan logische wijze heet, de relatieve betekenis. Dat wil zeggen, het gaat om de uitwerking van onze zaligheid in ons praktische leven. Precies zoals Filippenzen het formuleert, werkt u zelfs zaligheid met vrezen en beven, maar ieder weet, hoop ik, in uw midden, in ons midden, dat wij niet uitwerkend zalig worden. Althans, niet in de absolute zin van het woord. Maar waar het gaat om onze levenswandel, want dat is wat de ziel feitelijk ook is, waar het gaat om de wandel, heeft dat natuurlijk alles van doen inderdaad met werken. En die term komen we hier dan ook tegen. Er is sprake van goede werken in vers 17. De laatste woorden die we zojuist gelezen hebben. En dus gaat het om de uitwerking van de zaligheid die we hebben ontvangen. Dat is van belang, omdat God ons niet alleen bestemd heeft om kinderen Gods te worden, zoals dat heet, onder het motto van bijvoorbeeld Johannes 1. Namelijk, zoveel hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. Maar God heeft ons geroepen om via dat kindschap van God op te wassen tot zonen, opdat wij ook zouden delen in de heerlijkheid, erfenis, of hoe men het mag, in de heerlijkheid van Christus. En elders heet dat gewoon de aanstelling tot zonen. We hebben het daar al over gehad, dus ik hoef dat nu maar even met een paar woorden aan te halen. Maar dat is waarover vers 13 feitelijk spreekt. Dat kan ook moeilijk anders, want er kan niet van mensen gezegd worden dat God hen van de beginnen verkoren heeft, althans niet in de zin van verkoren heeft tot eeuwig leven, of het zou moeten gaan over de Heer Jezus zelf, het Lam Gods, dat voorgekend is geweest voor de grondlegging der wereld. Maar waar het hier over gaat, is precies dezelfde waarheid als die van Efeze hoofdstuk 1, waar staat dat God ons volgens 1 vers 5 van Efeze tevoren verordineerd heeft tot zoonstelling door Jezus Christus. En over die zoonstelling gaat het nu. Gelovigen uit onze tijd, gelovigen die de eerstelingen zijn van dat nieuwe verbond en daarmee ook van een nieuwe schepping, zijn bestemd om als eersteling, als eerstgeborene dus, deel te hebben aan de heerlijkheid van Christus. Wij lezen het eigenlijk ook zo in Romeinen hoofdstuk 8. Romeinen hoofdstuk 8, waar samenvattend, en dat maakt het soms wat lastig om het woord voor woord te volgen, maar waar samenvattend gezegd wordt in vers 29 van Romeinen 8, want die hij tevoren gekend heeft, van de beginnen verkoren, die hij tevoren gekend heeft, heeft hij ook tevoren verordineerd. En dat is precies dezelfde uitdrukking dus als die van Efeze 1, gepredestineerd, tevoren verordineerd, tot zo'n stelling stond daar in Efeze. En hier staat, die hij tevoren gekend heeft, heeft hij ook tevoren verordineerd, den beelden zijn zoons gelijkvormig te zijn. opdat hij, Christus, de eerstgeborene zij onder, wat een zwakke vertaling is eigenlijk naar het Nederlands, staat in. Opdat hij de eerstgeborene zij in vele broederen. Het is niet echt een verkeerde vertaling, maar hij is gewoon te zwak. Het idee is niet dat de Heer Jezus een soort verdwaald zou zijn tussen vele broederen of zo, als eenling die zich van die anderen onderscheidt. Het woord in, vertaald met onder, heeft juist de betekenis van dat er geen onderscheiding is. En dat hij als eerstgeboren dus behoort tot de vele broederen. Maar beter is natuurlijk, het andersom te zeggen, namelijk de broederen behoren tot die ene eerstgeborene. Het idee is dat het eerstgeboorterecht niet alleen het voorrecht is van de Heer Jezus, maar van alle gelovigen uit onze bedeling, van heel de gemeente namelijk. De term broeder betekent per slot inderdaad mede-erfgenaam. Dat is de echte betekenis feitelijk, voor alle praktische toepassingen. En daar gaat het hier ook om. Wij zouden het beeld van Gods zoon gelijkvormig zijn. Wij zouden ook tot zonen gesteld worden bovendien. Omdat wij samen met Christus eerst geboorterecht zouden ontvangen. Of via de nieuwtestamentische symboliek. Als het hoofd eerst geboorterecht ontvangt, ontvangt het hele lichaam dat. En nog anders, wij zijn nou eenmaal gezegend met elke geestelijke zegening in Christus. In de hemel. En dan zijn we weer terug in Efeze 1.
Komt hij hier niet van de andere kant binnen, in dit gedeelte van Romeinen, als van Efeze? Ik bedoel, meer van de menselijke kant?
Hij komt hier van langs de menselijke kant binnen, Efeze. Ik kan het niet missen, want dit zijn eigenlijk in zeker opzicht de laatste woorden van de uiteenzetting in Romeinen. Begrijp je me goed, je bent pas halverwege, want er zijn 16 hoofdstukken. Maar hoofdstukken 1 tot en met 8 zijn de leerstellige uiteenzetting. Daarna, want u weet dat ik alle tijd heb, we komen makkelijk door die tweede Thessalonicense brief heen, dus ik kan er makkelijk even wat over zeggen. Het is wel leuk, zulke dingen. Ik doe dat graag. Even een brief in een paar woorden samenvatten. 8 hoofdstukken lang leerstellige uiteenzetting. Het eindigt met het zegenlied, staat boven vers 31, dat kan niet missen. Het stukje wat we allemaal uit het hoofd kennen, weet u wel. Bijna dan. Maar goed. Daarna krijgen we hoofdstuk 9 tot en met 11. Maar die zijn een toelichting op de vraag die wij naar aanleiding van de uiteenzetting zouden moeten hebben. En in het bijzonder naar aanleiding van het slot ervan, Romeinen 8 namelijk. En dat versterkt alleen maar wat ik nu even wilde zeggen. In hoofdstuk 8 van Romeinen wordt namelijk gezegd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden, vers 18. Want wij worden door de geest geleid, vers 14, naar onze zoonstelling, vers 15. En daar zien wij dus naar uit, vers 23, en wat er verder volgt. De zoonstelling, onze aanstelling tot zoon. En dat is wat in die samenvatting die we zojuist lazen ook gezegd werd. Die hij tevoren gekend heeft, heeft hij ook tevoren geordineerd en beelden zijn zoons gelijkvormig te zijn, opdat hij eerstgeborene zou zijn samen met die vele broederen. En de vraag wie zijn die vele broederen is een puur retorische. Het antwoord is uiteraard de gelovigen. Degene die geloven in de Heer Jezus Christus en dus met hem zijn gestorven, begraven en opgewekt, hoofdstuk 6. En daardoor vrijgemaakt zijn van de heerschappij van de zonde, hoofdstuk 6. En van de wet, hoofdstuk 7. Ja, ja. Nou goed, maar daarna krijg je de bekende vraag, die hoor je te stellen. De vraag namelijk hoe dat nou kan, want wij weten uit het Oude Testament dat Israël als volk geroepen is om met de Messias samen tot zoon te worden gesteld. Israël is mijn zoon. In Exodus 4 al. En later in Jeremia nog eens herhaald. Maar en daartussendoor natuurlijk heel vaak toegelicht. Israël is dat koninklijke en priesterlijke volk. En als koninklijk is en priesterlijk, dan is het dus eerstgeborene. Want eerstgeboorterecht impliceert koningschap en priesterschap. En als het niet zo is, dan zeg ik het andersom. Koningschap en priesterschap zijn de onderdelen van, en eigenlijk de essentie van eerst geboorterecht. Als Israël dus geroepen is tot koningschap en priesterschap, en dat is het, volgens Exodus 19 en zo verder, dan wil zeggen dat Israël dus dat volk is van eerstgeborenen. En het zal dus staan, om eens een klassieke Maranatha-term te gebruiken. We zijn van alle markten thuis, zuster. Het staat dus aan de spits der natiën, heet zoiets. Toen het meerveld nog met een N was in plaats van een S. Aan de spits der natiën, want der naties lijkt me niet zo goed in verband met Israël, om het zo te zeggen, want we begrijpen de mensen verkeerd sinds een halve eeuw. Die begrijp je, hè? Aan de hoe kan dat? Als Israël eerst geboorterecht zou krijgen, hoe kan het dan dat wij, gelovigen uit de heidenen, Romeinen bijvoorbeeld, eerst geboorterecht zouden hebben? Dat kan dus niet. Tenzij wij iets missen. En dat is ook, wij missen wat, en dat wordt uiteengezet in Romeinen 9 tot en met 11. Want daar wordt gezegd, punt 1, Israël eerst geboorterecht, maar de vraag is, wie is Israël? Want het is niet alles Israël wat uit Israël is. Nog zijn zij allen zonen omdat ze Abraham's zaad zijn. Dat is vers 7 en 8 enzovoort. Komt een uitgebreide uiteenzetting. En daarna met een climax in hoofdstuk 11. Of 10, nee, 9 is zelfs al. Wat Israël zocht, heeft Israël niet gekregen. Want het zocht verkeerd. Het heeft niet gevonden. Het zocht wel rechtvaardigheid, maar het zocht het uit de wet. Daar wilde men het vinden, maar ja, daar lag het niet. Dat verhaal kent u toch, hè? Van die man die onder een lantaarnpaal aan het zoeken was, komt er iemand langs die vraagt, wat zoek je? Zeg maar een horloge. Weet je zeker dat je het hier verloren hebt? Nee, het was daar ginds, maar daar is geen licht. Hier brandt tenminste licht. Hij zocht het op een verkeerde plek. Ja, dat is wat vele mensen doen. Daarom is die grap me altijd bijgebleven. Zij zochten het uit de werken der wet in plaats van uit het geloof, staat er. En dus is Israël gestruikeld. Dat was hoofdstuk 11 wel degelijk. Zij zijn gestruikeld en zo verder. En hun val, hun struikeling is geworden tot rijkdom van, van ons. De heidenen. Zie. Met andere woorden, hier wordt uiteengezet in 9 tot en met 11 hoe het dan zit met dat eerstgeboorterecht. En er wordt gezegd dat het bij de gemeente terechtkomt, de gelovigen uit onze dagen. Ik ken trouwens nog een heel andere route, die slikte ik zojuist nog net in. Want ik citeerde, Israël is mijn zoon. Maar de volgende zin kent u ook, of niet? Of niet? Uit die tekst. Is dat Jeremia 31?
Geloof het wel.
Israël is mijn zoon, komma. Efraïm is mijn eerstgeborene. Dat wil zeggen, er zijn binnen Israël ook nog onderscheidingen. En ook binnen Israël kun je nog meer specifiek eerstgeboorterecht aanwijzen. Mag dan berusten bij het volk als zodanig, maar binnen dat volk kan het nader gespecificeerd worden. En als de gemeente dan niet Israël is, dan kun je uiteenzetten hoe het niet bij Israël kwam, maar bij de gemeente. Maar je kunt ook uiteenzetten dat Israël officieel voortkomt uit Efraïm en dus toch erfgenaam is van eerstgeboorterecht. Binnen Israël en daarmee zelfs op een hoger niveau dan Israël. En dat is ook zo. Dat ziet u in die hoofdstukken weliswaar niet expliciet staan, maar ik lees het er toch in. Want als ik daarna lees over dat Israël als zodanig verhard is geworden totdat de volheid der heidenen is ingegaan, dan gaan bij mij alle belletjes branden en lampjes rinkelen. Want de volheid der heidenen hadden we heel lang niet meer van gehoord. Namelijk niet meer sinds Genesis 48, toen Jacob zei dat Efraïm zou worden tot volheid der heidenen. De vertaling is wat lastiger. Er staat, hij zal worden tot volle menigte der volken. Maar er staat, hij zal worden tot volheid der volken. Met het woord voor heidenen, gooi namelijk. Dus tot volheid der heidenen. En hier in Romeinen wordt de gemeente aangeduid als volheid der heidenen. En dan moet je ineens zeggen, ik dacht dat dat Efraïm was. En dat is het ook. onder het motto schrift met schrift vergelijken, bedoel, kom je tot verregaande conclusies soms, hoor. Die overigens anders wel bevestigd worden, maar daar gaat het me verder niet om. Maar inderdaad, om terug te keren zoveel mogelijk tot ons onderwerp. Inderdaad, de apostel komt hier in Romeinen van de andere kant binnen. Hij begint bij de mens. Nou ja, in de aanhef van de brief zegt hij, het gaat om het evangelie. En dat is het evangelie van God, van zijn zoon, Jezus Christus. Kortom, het evangelie van Christus. Dat kracht Gods is tot zaligheid. Maar als hij daarna gaat uiteenzetten wat dat evangelie van Christus behelst, begint hij met de mens en een beschrijving te geven van de positie van de mens, in het bijzonder in onze tegenwoordige bedeling, waarin God de mensheid heeft losgelaten, omdat de mens nou eenmaal de waarheid in ongerechtigheid ten onder houdt. En is het uiteen dat er dus behoefte is aan een blijde boodschap, feitelijk, want de mens staat er bepaald niet rooskleurig voor, of op. En dan krijg je die schriftgedeelte waarboven staat, alle mensen zondaren, weet je wel, en geen verschil tussen Jood en Heiden, en dat soort dingen meer. En zo is het ook inderdaad. Het is een verloren positie van de mens, waarna uiteengezet wordt dat sinds mensheugenis de Bijbel leert dat de mens gerechtvaardigd wordt uit geloof. Dat was bij Abraham al zo en daar staat het in elk geval zwart op wit. Het wordt geciteerd inmiddels in Romeinen hoofdstuk 4 en zo verder. De mens wordt gerechtvaardigd uit het geloof en het houdt in dat hij in de praktijk door geloof of uit geloof deel krijgt aan de Heer Jezus, welke overgeleverd werd om onze zonden, maar opgewekt wordt, omdat het toch Pasen geweest is net, maar opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Dat is het laatste vers uit Romeinen 4, waarna hoofdstuk 5 uiteenzet dat de mens door geloof deel krijgt aan een andere mensheid, waarvan niet Adam, maar waarvan Christus het leven is. Of het hoofd is, net zo u wil. Wij krijgen alsnog deel aan het leven van Christus, terwijl we dat van nature hadden aan het leven van Adam, zodat we van nature vervloekt waren met elke aardse vervloeking of stoffelijke vervloeking in Adam en op aarde, terwijl we nu gezegend zijn met elke geestelijke zegening in de hemel en in Christus. Dat is ongeveer de tweede helft van Romeinen 5. Want, zegt Romeinen 6, wij zijn met Christus gestorven, begraven en opgewekt. Het gaat allemaal over de mens. En daarna uiteraard, eventueel, over de gelovigen. Zie? En dan werkt het naar een climax toe. Een climax zou eigenlijk moeten komen in dat wij als gelovigen met Christus gezet zijn in de hemel. Die komt hier nog net niet in de Romeinenbrief. Het wordt min of meer vermeden, dat wil zeggen, het wordt vooruitgeschoven naar de, in elk geval de Efezebrief, want dat is de meest voor de hand liggende, denk ik, als de volgende Romeinen, of anders de Hebreeënbrief, want die liggen min of meer naast elkaar. Daar vind je de hemelse positie van de gelovigen, maar in de Romeinen kom je tot aan de positie van de gelovigen als deelhebbend aan de opgewekte Christus en daarmee aan een nieuwe schepping, waarbij wij als gelovigen niet meer leven onder de heerschappij van de zonde of de wet, maar onder de leiding, want heerschappij is dan een veel te groot woord, onder de leiding van de Heilige Geest. En dan kun je nog net in de gauwigheid vragen, maar waar leidt die ons dan naartoe? Dat vraagt nooit iemand, bijna nooit, hè? Men denkt het te weten. De geest leidt ons door dit leven. Gek genoeg, mensen lopen altijd met oogkleppen op. De geest zou ons door dit leven leiden. Dat mag dan waar zijn, het is niet essentieel. Essentieel bij leiding is waar het naartoe moet. Waar het naartoe gaat, waardoor is minder belang. Dat weten we trouwens, dat is dwars door dit leven heen natuurlijk. Maar waarom je daarvoor de geest zou nodig hebben, zou ik niet weten. Tenzij het gaat naar een specifiek doel. Nee, ik bedoel, ongelovigen hebben toch de Heilige Geest ook niet nodig om geleid te worden door dit leven. Ze komen er toch wel doorheen. Toch? Nee, niet zonder kleerscheuren, maar wij als gelovigen ook niet, hoor. Toch? Dus de vraag is waar het naartoe moet in de populair Nederlands. En het antwoord is, nou, de Geest leidt ons naar onze aanstelling tot zoon. En daar houdt het verhaal min of meer op. Want dan krijgen we Of tot heerlijkheid, maar dat is hetzelfde uiteraard. En dan krijgen we die kwestie van 9 tot en met 11. Die zegt, nou ja, inderdaad, dat was voor Israël bedoeld, maar er zitten wat haken en ogen aan. En Paulus volstaat met uiteen te zetten dat in onze dagen Israël als volk niet aan de orde is, dat in plaats daarvan een gemeente verzameld wordt en geroepen is tot zoonschap. Hetgeen feitelijk alleen kan als de gemeente op een of andere wijze toch onderdeel van Israël en zelfs het belangrijkste deel van Israël is.
Jezaja wist er ook van, Jezaja 65 vers 1. Die verstouwde zich en zegt, ik ben gewonnen van degene die mij niet zochten en ik ben openbaar geworden degene die aan mij niet vragen.
Ja, dat is Romeinen 10 vers 20, broeder. Ja. Of eventueel Jesaja 65 vers 1. De apostel zet het natuurlijk uiteen aan de hand van oud-testamentische schriftplaatsen. Maar nadat hij die kwestie van het zoonschap uiteengezet heeft, gaat hij verder met wat er de consequentie van is voor ons leven van alle dag. Nu, en dat is hoofdstuk 12 tot en met 16. En helemaal aan het eind van het hoofdstuk zegt hij, nou ja, ik was eigenlijk nog niet klaar, maar ik hou er nou mee op. Onder het motto, ik heb nog veel meer om u te schrijven. Maar goed, dat vind je weer in andere brieven. Maar Romeinen 16 eindigt dan met prachtige woorden. Vers 25. Hem die machtig is u vast te stellen, te bevestigen, naar mijn evangelie en de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring der verborgenheid, die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest, maar nu geopenbaard is, en door de profetische schriften naar het bevel des eeuwige Gods tot gehoorzaamheid des geloofs onder al de heidenen bekend is gemaakt, die God zij heerlijkheid in de eeuwigheid enzovoorts. En in die lange tussenzin spreekt hij dus over de verborgenheid die geopenbaard wordt. Maar dat is waar hij het nou juist in deze brief nog niet over gehad heeft. Ik moet altijd grijnzen, want veel commentatoren beschouwen deze laatste woorden van Romeinen 16 als apocrief. Dat wil zeggen, ze zijn later toegevoegd en ze horen er niet echt bij. Ze kunnen die woorden niet goed begrijpen. Ik beweer, maar dat kan ik ook voortvaren doen. Als sommigen zo brutaal zijn en zeggen, het hoort er niet bij, dan kan ik ook wat brutaal doen en zeggen, nou ja, als het er niet gestaan had, zou ik het gemist hebben. Omdat het verhaal niet af is. Wij weten dat het verhaal niet af is. Het verhaal is niet af met gestorven, begraven en opgewekt met Christus. Ik bedoel, voor velen mag het dan volstaan, maar naar Bijbelse maatstaven is het verhaal niet af. Er volgt nog wat, en dat is dat we met Christus gestorven, begraven, opgewekt zijn en ook met hem gezet zijn in de hemel. Maar dat is zo'n specifiek onderwerp. Zo, in het Nieuwe Testament althans, zo volkomen nieuw, dat het veel meer nadruk en een ruimere uiteenzetting behoeft. En die vinden wij dus in de Efezebrief en eigenlijk nog veel meer in de Hebreeënbrief. Die men dikwijls helaas wegredeneert. Ik weet nooit echt waarom, maar goed. Het zal wel gewoon zijn omdat men de brief niet echt begrijpt. Maar de Hebreeënbrief spreekt uitgebreid over de hemelse positie van de gemeente, van de gelovigen. Wij zijn ingegaan in het heiligdom, zegt de brief. Ook in de praktijk was de bedoeling, maar officieel is het zo, zijn we ingegaan in het heiligdom, namelijk in het nieuwe verbond, maar meer nog in de hemel zelf. En daar, voor die troon, is onze plaats, dat wil zeggen, in onderwerping aan hem die in de hemel een koninkrijk heeft. In de praktijk, bedoel ik, dat is een hoogst praktische brief hoor. Dat koninkrijk is niet op aarde, vooralsnog, dat staat er ook. Want er staat dat men wacht op dat hij ten andere malen zal verschijnen in de toekomst. Hetgeen automatisch betekent dat de brief niet van toepassing gebracht kan worden na de wederkomst van Christus. Hoewel sommigen dat willen, maar dat kan helemaal niet, want hij spreekt uitdrukkelijk over de situatie van voor zijn wederkomst. En dus gaat het over onze tijd waarin wij als broeders der hemelse roeping deelachtig zijn geworden uit hoofdstuk 3 bijvoorbeeld, maar meer uitgebreid genoemd in hoofdstuk 9, de hemel ingegaan, gezet in de hemel. En we zouden die weg volgen. En het ingaan op de vers en levende weg van hoofdstuk 10 is heus dezelfde weg als die van Johannes 14. De weg in het huis des vaders. En niemand komt tot de vader dan door mij, zei de Heer. Want ik ben de weg, de waarheid En het leven, de ware levende weg. Dat heet in Hebreeën 10 de verse en levende weg. Maar het is de hemel zelf in, of zoals Johannes 14 het zegt, het vaderhuis in. Zonder dat het daar dan uitgebreider toegelicht wordt. Dat gebeurt later in andere brieven wel. Maar inderdaad, de apostel komt van de menselijke kant binnen. Hij spreekt over hoe wij vanuit die verloren positie van hoofdstuk 1 verhoogd zijn geworden en deel hebben gekregen aan een roeping tot zoonschap. En daarmee zelfs nu al eigenlijk een plaats in de hemel hebben verkregen. Dat is wat het is, maar daarover gaan feitelijk alle andere brieven ook, inclusief Thessalonicenzen, vanzelfsprekend. En ik ga me terug naar 2 Thessalonicenzen 2 dan. Dat God ons van de beginnen verkoren heeft tot zaligheid. Hoezo zaligheid? Want zo kun je het ook vragen. Ik zeg dan altijd meteen, bedoeld is de zaligheid van de ziel. Dat schijnt niet een bekende term te zijn, daarom gebruik ik hem dikwijls, dan wordt hij wat bekender, want zo werkt dat. Je kunt ook in dit schriftgedeelte zelf blijven vragen, hoezo zaligheid? We waren toch al zalig? Dan staat erachter, nou ja, heiligmaking des geestes. Want de uitdrukking heiligmaking des geestes is een nadere toelichting op die zaligheid. Waartoe zijn wij geroepen? Tot zaligheid. Waartoe zijn wij geroepen? Tot heiligmaking des geestes. Begrijp je me goed? Heiligmaking des geestes kan nooit betekenen, in dit vers bedoel ik, kan niet betekenen heiligmaking van de geest. Ja, de geest is heilig. En dus wordt het heiligmaking door de geest. Dat kan allemaal. Zo'n tweede aanval kun je vaak alle kanten op. Soms lastig. Maar in de praktijk, men moet van goede wil zijn om de uitdrukking te begrijpen. Dat is altijd zo bij communicatie. En daarom is er zoveel miscommunicatie, broeder. Ja, dat is niet omdat er niet goed gezegd wordt, maar omdat er niet goed geluisterd wordt en men ook onwillig is om te luisteren. Dat is kenmerkend van de wereld feitelijk. Men wil alleen dingen horen die men zelf selecteert. En dingen die men niet wil horen, hoort men dikwijls ook niet. Hè? Dat is een psychologisch verschijnsel. Ja, nou goed. Maar heiligmaking des geestes is niet heiligmaking van de geest. Het is zelfs heiligmaking van de ziel. Maar het is heiligmaking van de ziel door de geest. Zie? En daarmee zijn we eigenlijk weer terug in Romeinen 8. Waarvoor vriendelijk dank, broeder. Zijn we eigenlijk weer terug in Romeinen 8. Want wat doet de geest die wij hebben ontvangen? Nou, volgens Romeinen 8 ons leiden naar onze aanstelling tot zonen. Volgens Johannes, wij waren even in hoofdstuk 14 en dit is geloof ik 15 of 16 of zo. Volgens Johannes, de geest zal ons in heel de waarheid leiden. In Romeinen 8. Naar onze aanstelling tot zonen, zodat u ziet dat de waarheid, die zouden wij leren kennen, want het heeft rechtstreeks van doen met onze heiligmaking, dan wel het heeft rechtstreeks van doen met onze aanstelling tot zonen. Nou ja, elders wordt gezegd dat we zouden wandelen met en opgroeien als kinderen gods tot zoonschap met een waarachtig hart en zoiets, hè, in Efeze 4 of zo. En dat wil zeggen met een hart dat de waarheid is toegedaan. Maar hier staat het feitelijk dus ook. Het gaat om zaligheid, die van de ziel in de praktijk, door of heiligmaking des geestes. Door de geest namelijk, en de volgende uitdrukking luidt meteen, en geloof der waarheid, maar ik was er al op vooruit. Want de geest leidt ons naar onze zoonstelling, leidt ons in heel de waarheid, en dus gaat het om geloof der waarheid. Het gaat niet alleen maar om kennen van de waarheid in de zin van de waarheid weten, maar het gaat uiteraard over onderwerping aan de waarheid en daarmee het leven daarin.
Maar hij heeft een band moeten maken in dit geval.
Jazeker. In verband met de praktische wandel.
Dat Johannes ook zegt, die geest zal u leiden in al de waarheid.
Ja. Ja. Leiden kan alleen geleid worden als er gewandeld wordt. Hè. Leiden wil zeggen naar het officiële Nederlands. Ik weet dat er verschrikkelijk veel misverstand bestaat over het woord. Vooral in verband met het werk van de geest of het werk van de Heer aan ons. Maar leiden wil zeggen voorop lopen. en daarmee de weg wijzen. Dat kan alleen als er zijn die volgen. Dus wij kunnen alleen geleid worden als we tenminste af en toe eens een stap verzetten. Minimaal. Als je blijft staan alleen maar in de zin van stilstaan, dan kan er helemaal niet geleid worden. Er moet sprake zijn van een zekere vooruitgang. Wij zijn namelijk navolgers van Christus, met de uitdrukking uit, of navolgers Gods kan ook, met de uitdrukking uit de Efezebrief bijvoorbeeld. En hij gaat vooraan, zingen we dan bij gelegenheid. En dat is ook zo. Zo leidt hij ons. Maar hij leidt ons in de waarheid en dus tot kennis der waarheid, opdat die waarheid essentieel zou zijn voor ons leven. Ook in de praktijk. Het gaat maar niet om dat we in theorie bepaalde dingen weten, maar het gaat erom dat we daarmee en daarin zouden leven. Dat we dus waarachtig zouden zijn. Dat woord gebruiken wij nooit meer. Maar dat is de term daarvoor eigenlijk. Hè? De waarheid toegedaan.
De volheid der heidenen, niet alleen dat de laatste is toegevoegd, of is dat exact de volheid der heidenen, de gemeente?
Even tussendoor, nee, volheid der heidenen, dat kan inhouden dat de laatste is toegevoegd, maar dat is niet de betekenis van de term daar in Romeinen. Het is de verwijzing naar de zegening aan Efraïm. En volheid wil zeggen inderdaad de vervulling van het een en ander. Namelijk van die beloften die daar gedaan zijn. Steek niet op een aantal, want dan kom je terecht bij de opvatting van sommigen dat de wederkomst van Christus wacht op. Schiet me een paar meer dingen te binnen nu, maar vooruit. Dat de wederkomst van Christus wacht op dat het aantal van de gemeente compleet zou zijn. Zo van, er moeten er zoveel zijn en daar is het wachten op. En zo wordt die term dan even terug geïnterpreteerd. Er zijn anderen die wachten op dat het evangelie aan alle volken gepredikt is. Aan alle mensen bedoelen zij dan. En dan zeg ik, nou, dan zijn we al heel hard op de terugweg. Want er worden echt meer mensen geboren dan wedergeboren. Dat schiet niet echt op. En ik denk dat sommigen daar de hoop uitputten dat de wederkomst van Christus nog in geen eeuw zal plaatsvinden. Als het wacht op dat alle mensen het evangelie gehoord hebben, kun je lang wachten. Nee, en als het wacht op dat alle volken het evangelie gehoord hebben, volken als volken, waarop wacht hij dan nog? Want dat is al gebeurd in de dagen van de apostelen. Nee, zonder de evangelische omroep en het instituut voor evangelisatie en Billy Graham en hoe ze allemaal maar heten mogen. Ik bedoel er niks lelijks over te zeggen, maar men heeft in één generatie het evangelie gebracht over de hele wereld en het droeg vrucht, zegt mijn Bijbel. Ja, daar hoef je, was het Colossens Jan, dat wist u zo gauw niet, dank je. Colossens 1 dus, ja. Nou goed, daar is al lang gebeurd, dus daar kan het wachten onmogelijk op zijn, dan had het al lang moeten gebeuren. Maar zo zit het dus niet, het wacht gewoon op een bepaald tijdstip. Een dag, tijd, tijdrekening, enzovoort. Zo. Nou goed, maar terug naar ons thema dan. Het gaat dus om het tegenwoordige werk van Christus aan en in de gemeente. En daar wordt bij mij altijd een gevoelige snaar geraakt, om het eens plechtig te zeggen. Want dat is een van de problemen waar ik altijd tegenop loop, dat men het tegenwoordige werk van Christus uit de Bijbel wegredeneert. En zelfs dat niet, men ziet het donder niet. Misschien is dat ook een psychologisch verschijnsel, maar dan zeg ik het misschien wat cynisch. Zo van, men hoopt dat de Heer in onze dagen geen werk doet, dan kan men tenminste zijn eigen gang gaan. In elk geval is de gedachte redelijk populair, dat de Heer riep in de tijd, het is volbracht. En daar verstaat men dan vervolgens onder dat hij daarna opgehouden is met wat te doen. Je kunt altijd nog een tweede tekst vinden, namelijk dat hij zijn rust is ingegaan. In Hebreeën 3 of zo, 4. 4 is dat. Zo van, hij doet niks meer, het wachten is nu op de wederkomst van Christus, dan gaat hij weer verder. Dan doet hij weer wat, en wat hij in onze tijd doet, dat weet bijna niemand eigenlijk.
Komt dat ook voor uit de leer van de wet, dat men dat nog neemt?
Ja, waar het uit voortkomt, zuster, zou ik niet met zekerheid durven zeggen, maar als u mij zou vragen, waar komt het uit voor, historisch, dan denk ik inderdaad daaruit. Want de gelovige wordt immers geacht, er zijn nog een paar dingen hoor, maar de gelovige wordt immers geacht te leven onder de wet. Nou, dan heeft hij de Heer niet nodig. toen hebben anderen uitgevonden. Nee, daar kun je niet zeggen dat je de Heer niet nodig hebt. Dus toen heeft men een compromis gesloten en gezegd, we hebben de Heer nodig om de wet te kunnen volbrengen. Of bij ons pogen om de wet te houden, hebben wij de hulp van de Heer. En dat is echt zo, want als je dan zegt, ja, maar ik kan die wet niet houden, dan zegt men zonder enige twijfel, meteen, dan moet je maar veel bidden. Zie? Nou goed, dat is één ding, de wet. Werkende wet. Daar heb je de Heer niet echt bij nodig. Al formuleert men het zo niet, men denkt het eigenlijk wel. Er is geen plaats voor een werk dat de Heer aan ons zou doen. De voorschriften zeiden, daaraan hebben wij ons te houden, is het idee. Dat is één ding. En het andere ding is natuurlijk dat men binnen de kortste keren voor de Heer een plaatsvervanger heeft uitgevonden en aangesteld. Wat zei je bij de Rooms-Katholieken maar één? Ja. Maar goed, die mogen dan nog blij zijn. In het protestantisme lopen veel meer van die figuren rond, die geacht worden plaatsvervanger van de Heer te zijn. Met andere woorden, de Heer doet niks. Hij heeft personeel die wel wat regelt. En dat is het alternatief. Je hebt of de wet waaraan je houdt, of je houdt je aan de voorschriften van het kerkelijk recht. En dus aan de kerkelijke tucht heb je ook de Heer niet nodig. En er is nog iets, en dat is specifiek evangelisch in de historische betekenis van de term. Kijk, het evangelische kenmerkt zich door de opvatting dat men moet eenmaal komen tot geloof in de Heer Jezus Christus. En dat vind ik dus ook, ik geloof dat de Bijbel dat leert. Je moet een keuze maken, of anders je moet je bewust worden van je keuze die je gemaakt hebt, maar je moet weten dat je een keuze gemaakt hebt. En daaruit vloeit abusievelijk de gedachte voort dat als dat nou maar gebeurd is, dan is alles in orde. Dan ben je er, zal ik maar zeggen. De vraag is waar, maar dat vraagt niemand. Hè? Dan ben je er. Kent u de Heer Jezus Christus? Ja, oh, nou, dat is alles voor elkaar. Dat is onze afdeling in orde. En ik heb er echt op, moet u dat gewoon ook zo zeggen, zeggen, nou, verder maakt het niet uit. De Heer kijkt toch naar het vlees niet om, ook niet van de gelovigen, dus is weer een misverstand erbij. Maar goed, hè. Het is al bij mij is geregeld, ik ben behouden, ik ben een kind van God, ik kan niet meer verloren gaan. Het is ook zo. Maar het is niet het eind van het verhaal. Maar automatisch, min of meer, nee, zal ik het anders zeggen. Men loopt zo het risico dat daardoor de ogen dichtgaan voor het werk dat de Heer nu nog aan ons zou doen. Kijk, het is Pasen geweest en we hebben herdacht de opstanding van Christus, als het goed is. Maar we hebben dat minder fanatiek gevierd dan kerstfeest, uiteraard. Want dat is zo gebruikelijk. Toch niet. En ik ken er zelfs die zich christen noemen. En die als zodanig ook erkend worden. Die zeggen, nou, opstanding, nee. Nee, daar geloven we niet in. En ze noemen zich toch christen. En daarna zeg ik, ja, waarom eigenlijk niet? Als het waar is dat de Heer voor onze zonde gestorven is, dan is daarmee toch alles in orde. Of niet? Nee, het is niet in orde. Het is helemaal niet in orde. Want indien hij niet is opgewekt, zo zijn wij nog in onze zonde. Al staat er 100 keer in de Bijbel dat hij voor onze zonde gestorven is, dan nog staat er ook in de Bijbel, maar indien Christus niet is opgewekt, zo zijt gij nog in uw zonde. Maar gek genoeg, de nadruk in de christelijke beleving ligt niet op de opstanding van Christus, allang niet meer, bij u misschien wel, maar dan heb ik het niet over u. Hè? Maar de nadruk in de christelijke beleving ligt niet bij Paas en de opstanding van Christus en in het bewustzijn dat wij een levende heiland hebben, maar ligt in de gedachte dat hij voor onze zonde gestorven is, of nog verder terug, namelijk dat hij met ons is, want hij werd mens en hij was een van ons en hoe dat allemaal genoemd wordt bij gelegenheid. En dan viert men een groot feest. Dat hij mens werd, onder de mensen om zo te zeggen. Maar ja, dat is maar van korte duur, dat is maar een korte vreugd, want na enige jaren stierf hij. Ik bedoel, het helpt niet zoveel. Maar men raakt helemaal kwijt de essentie van het Bijbelse christendom, Namelijk van dat wij hebben een levende held. En niet alleen maar hij is opgestaan. Want dan gaat het ook alleen maar om een historisch feit. Of dat nou al of niet heeft plaatsgevonden enzovoorts. Dat maakt dan verder niet uit. Nee, het maakt wel uit. Het gaat erom dat wij een levende Heer hebben. Niet een leven in een verondersteld hier namaals, een leven ergens na de dood, maar men bedoelt in de dood of zo. Maar integendeel, een die de dood heeft overwonnen. Die de eersteling is van een nieuwe schepping. Dat wil zeggen, we hebben daardoor niet alleen een levende heiland die dus actief iets doet, maar daarmee ook een eeuwig perspectief. Een perspectief en uitzicht dus waar geen eind aan komt. Maar men is dat helemaal kwijt. En dat is een van mijn, een van de dingen waar ik altijd geneigd ben me toch het meest op te richten. Het probleem is namelijk dat men de Bijbel leest, juist in evangelische kring, daarbuiten heb ik weinig connecties, mag vooruit. Maar dat men de Bijbel leest en bij al wat men leest is men geneigd wat men leest terug te projecteren naar zijn kruisiging. Zijn lijden en sterven is de clichématige uitdrukking die ik geloof ik in mijn Bijbel nog nooit ben tegengekomen eerlijk gezegd. Niet dat dat er wat toe doet, maar nou ja, begrijp je wat ik bedoel of niet? Moet ik een voorbeeld geven? Oh, die heb ik plenty. Neem we eerst de meest bekende Bijbeltekst, Johannes 3, vers 16. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft. En men leest hem alsof er staat dat hij gestorven is aan het kruis. Opdat er ieder die in hem gelooft, die voor ons leed en stierf aan het kruis, niet verloren gaan, maar eeuwig leven hebben. Dan zegt hij, ja, maar daar staat het. Is dat dan niet zo? Dan zeg ik, ja, dat is wel zo, maar het is een halve waarheid. Maar de vraag is niet of het zo is. De vraag is of dat daar staat. Dat is Bijbelstudie, hè? Bijbellezen. De vraag is niet of het zo is, de vraag is of het er staat. En zeker in dit soort verbanden. Want wat er gebeurt met zo'n tekst en vele andere teksten is dat men het automatisch laat slaan zonder bij na te denken op de bekende kreet dat de Heer Jezus voor onze zonde gestorven is en toen riep hij het is volbracht, punt, einde van het verhaal, daarna komt niks meer. En dus, al zo lief heeft God de wereld dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, en we laten het slaan op zijn kruisiging. En als het aangevochten wordt, zegt men, nee, maar staat er toch, want gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft aan zo'n ding, zo'n staak, staat er dan in het Oude Testament een staak, of stang, staak staat er, gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moest de zoon des mensen verhoogd worden. En dan is die staak een beeld van het kruis. Ik geloof daar niks van, maar ik geloof het ook echt niet. Het heeft me wel wat tijd gekost voor het tot me doordrong. Want ik heb natuurlijk dat ook. Hè. Je hebt die evangelische tik, zal ik maar zeggen. Ik bedoel het niet lelijk, maar gewoon. Je hebt die vooringenomenheid. Alles meteen slaat op iemand leed en stierf voor onze zonde. Maar dat is niet de boodschap. Dat is wel zo, maar het is niet de essentie van de boodschap. Het kan trouwens ook moeilijk om een andere reden. Want als er staat, heeft God zijn zoon, enige geboren zoon gegeven, dan zit je toch even met een probleem, want toen hij stierf aan het kruis, was hij nog niet tot zoon gesteld. Maar goed, dat weet ook bijna niemand, dus dat is niet echt een probleem dan in de praktijk. Maar goed, nee, waar het over gaat, is dat de Heer Jezus Christus als die zoon werd aangesteld in zijn opstanding en dus in zijn hemelvaart, in zijn verhoging. En ik zeg het woord al voordat ik het wilde zeggen nu. In zijn verhoging. Want gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, maar de verhoging van de slang in de woestijn is een beeld van de hemelvaart van de Heer Jezus. Dat is verhoging. En als het gaat om zijn kruisiging, lees ik altijd dat het was een vernedering. In Filippenzen 2 bijvoorbeeld. Hè? Het was een vernedering, niet een verhoging. En zelfs eigenlijk impliciet staat er, hij werd uitermate vernederd aan het kruis, want er staat, daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. En er is nog een reden waarom het niet kan. Als men het nader bestudeert, ja, ik bedoel, als, heeft God zijn, de verhoging van de Heer Jezus zal dan zijn de verhoging aan het kruis. Van hoeveel meter was dat, vraag ik dan ook wel eens. Maar goed, sommigen vinden dat spotten, maar hoezo verhoging? Ja, het is een vloek. Hoezo verhoging? Het is een uiterste vernedering. Maar waar het om gaat is inderdaad dat God die zoon in de hemel gesteld heeft, dat een ieder die in die verhoogde gelooft eeuwig leven zou hebben. Maar als men dat verhaal wat er dan vooraf gaat in Johannes 3 over de slang in de woestijn, als men dat werkelijk nazoekt, en dat zou men doen, want dat is blijkbaar altijd de bedoeling van dit soort citaten uit het Oude Testament in het Nieuwe. Waar komt het vandaan? Hoe is die samenhang daar? Dan lees je over dat Israël gebeten werd door al die slangen beneden, op de grond. En toen zei de Heer tot Mozes, maak u zo'nzelfde slang. Dat kon hij weliswaar niet, maar daarom staat het er wel. Maak u zo'n slang. Vurige slangen waren het. Maak u een vurige slang. In beginsel net zoiets, dat moest het in ieder geval voorstellen. En die moest hij verhogen. En de bedoeling was, als men daar naar opkeek, dat wil zeggen, zijn blik daarop richtte, dan zou men genezen worden van die slangenbeten beneden en zou men leven. Waar het een beeld van is, staat daar uiteraard niet bij. In Johannes 3 staat het maar heel smal, maar die wil ik eerst wel noemen. Gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de zoon des mensen verhoogd worden. Maar de zoon des mensen is, dat is de Heer Jezus, maar in, ik bedoel dus een hoedanigheden, de zoon des mensen is de eerstgeborene, de zoon van Adam betekent het. Het is een eretitel, de hoogste titel die een mens kan dragen, op aarde, als mens. Zie? De zoon van Adam. En die is dus de erfgenaam van Adam, daarmee de eerstgeborene van alle mensen op aarde, en daarmee meteen eventueel koning of eventueel hogepriester. En dus verantwoordelijk voor de dienst aan God. Maar bovendien, als zoon des mensen, was hij ook degene die het recht had om de mensheid te lossen. Hun schulden te betalen op grond van de wet van de lossing en zo verder. Over hem gaat het. De eerstgeborene, de koning, de hogepriester, de losser. Zie? En die zou verhoogd worden. En daarmee zouden degene die hij lost, verlost, met hem verhoogd worden, heb ik nagevraagd aan Rut. Die werd gelost. Niet in Zuid-Frankrijk, zeg ik altijd. Maar goed. Zijn de duivenbroeder, dat weet u, hè? Ja. Maar die werd gelost en ze werd daardoor deel van de koninklijke familie. Notabene, verhoogd. En vergis u niet, Boas vervulde inderdaad de rol van zoon des mensen. Want het erfrecht van Adam liep inderdaad over Boas. Men leest het geslachtsregister van de Heer Jezus. Ze geeft een prachtig voorbeeld van lossing. En over plonialmonie hebben we het deze keer niet, hè? Nou goed, maar die zoon des mensen, die verlosser, die hogepriester, zou verhoogd worden. Daarna heb je meteen een clue. In de eerste plaats klopt dit omdat het Johannes-evangelie in het algemeen spreekt over de positie van Christus als de hogepriester in de hemel, maar dat even terzijde. Maar we hebben een verlengstuk daarvan in de Hebreeënbrief, waar gesproken wordt over de situatie onder het oude verbond tegenover de situatie onder het nieuwe verbond, waarbij gezegd wordt dat onder het oude verbond waren vele priesters, vele hoge priesters was eigenlijk de bedoeling, die echter allemaal stierven. Zij werden door de dood verhinderd te blijven, maar onder het nieuwe verbond is er maar één hoge priester en die is in de hemel. Die is uit de mensen genomen en in de hemel gesteld, onder het nieuwe verband. Op aarde waren vele hoge priesters, maar in de hemel is er één. En dan heb je ze precies. Die hoge priesters op aarde, onder het oude verband, worden voorgesteld door die slangen op de grond. Maar men wordt er door gebeten, want ten dode, want de wet is een bediening des doods, toch? En de ene hoge priester in de hemel wordt uitgebeeld door de ene verhoogde slang. Een bediening des levens. zodat je ziet dat die slangen beeld zijn van het priesterschap. Hetzij onder het oude verbond, hetzij onder het nieuwe verbond. En het verschil is, die van het oude verbond zijn aards, maar ook sterfelijk. En die van het nieuwe verbond is hemels en leeft altijd, zegt Hebreeën 10, geloof ik. Ja. Broeder Schepers.
Waarom wordt die slang ook van koper gebruikt?
Dat is een mooie.
Wat bedoel
je dat? Dat is een mooie. De slang was van koper, omdat koper uitdrukking geeft aan de overwinning op het vuur. Koper gaat door het vuur heen, dat wil zeggen doorstaat het vuur, is vuurvast. En vervolgens staat koper voor verzoening in het algemeen. Het is, zelfs in het Nederlands, is het, vind je het woord nog terug. Koper is kafar. En kafar is het Hebreeuwse woord voor verzoening.
Reiniging dus.
En dus reiniging. Koper in het algemeen, maar ja goed, dan wordt het wat ingewikkelder, wordt het symboliek. Koper in het algemeen heeft namelijk een reinigende werking. Iemand van u een aquarium? Wil je het schoonhouden? Voor alles gooi je met een koperen cent, maar er zit niet zoveel koper in de cent, hè? En bovendien hebben wij geen centen meer. Maar men gooide van alles en een koperen cent in het aquarium. Dat houdt het schoon. Ik zal u nog wat vertellen, dat weet ook niemand meer. Deurknoppen zijn van koper, omdat ze geacht worden de handen te reinigen voordat men naar binnen gaat. Kranen zijn van koper. Hansvaten sowieso, zijn sowieso van koper. Ze hebben een reinigende werking, maar er zit veel meer aan vast. Maar je kan het niet in één woord uitdrukken. Dit is het ene woord, koper. Of kafar. Dus koper staat ook voor communicatie. Maar communicatie heeft een reinigende werking.
De geleiding.
Ja, geleiding. Maar, zo kun je het ook zeggen. Maar geleiding heeft een reinigende werking. Als jij mij geleidt, als hulpverlener zal ik maar zeggen, is de bedoeling dat je mij voor allerlei rottigheid bewaart. Dat is de bedoeling ervan. Koper vinden wij dus van oudsher terug in allerlei soorten van leidingen. Dat weet je toch, hè? En niet alleen de koperen waterleiding of gasleiding, maar ook de koperen elektriciteitsleidingen enzovoorts. En als u zegt, ja, maar die leiding is een recente uitvinding, zeg, dan gaan we verder terug. Want die leidingen verzorgen communicatie, opdat de vaten zouden communiceren, heb ik op school gelezen. Maar vooruit. Maar toen men geen leidingen gebruikte voor dat doel, gebruikte men bijvoorbeeld klokken in de zin van bellen. U weet wel, die grote kerkklokken, dat is communicatie. De bel luidt en dan moet je naar de kerk of zo, weet je wel. Of naar de begraafplaats, afhankelijk van het tijdstip, maar vooruit. Maar het zendt een boodschap uit en het geeft een oproep. En als dat niet gebruikt wordt, gebruik je van die koperen toeters, noemen we het dan maar, hè. Hoe ze maar genoemd mogen worden. De koperen blaasinstrumenten van oudsher in het leger om orders door te geven, om signalen door te geven enzovoort. Altijd zo geweest. Koper zorgt voor gemeenschap, voor verbinding, maar ook voor reiniging. En die verbinding, die communicatie, vind je dus ook terug in een koperen deurknop, maar ook in de koperen scharnieren, om maar weer eens wat te noemen. Er zijn nog veel meer van die dingen, maar ja, die schieten me allemaal zo gauw niet binnen. Daarvoor moet ik wat vaker over praten, maar er zijn schitterende details. En het altaar waarop verzoening gedaan werd, was dus inderdaad een koperen altaar. En het wasvat waarbij men gereinigd moest worden, was een koperen wasvat. En het wees de weg. Bij de koperen brandofferaltaar en het koperen wasvat wezen de weg het heiligdom binnen. Dat wil zeggen, het zorgde voor de communicatie. Binnen zijn de dingen van goud, maar buiten op de route zijn ze van koper. En zo verder. Hebben die nog? Daarom is het van koper. En een koperslang brengt de verbinding tot stand. En daarom geeft het ook uitdrukking aan het werk van de priester of eventueel hoge priester. Want in het algemeen, als je het wat abstract neemt, en dat probeer ik nu, dan brengt de priester de verbinding tot stand. Zoals onze verbinding met de levende God loopt via degene die wij kennen als hoge priester. En dan kom je dus het koper weer tegen. Begrijp ik me goed. Je komt er ook goud tegen, omdat het de uitdrukking is van de eeuwigheid, van werkelijk onvergankelijkheid. Je komt zilver tegen, omdat het uitdrukt gewoon geld eigenlijk. Een prijs die betaald is, een losprijs, omdat schulden betaald moesten worden. Maar koper brengt verbinding tot stand en het is een verbinding in beginsel door het vuur heen eigenlijk. Daarom ziet het er ook als vuur uit, wat de kleur betreft enzovoorts, hè. Nou goed, maar zoek maar eens op wat er zo traditioneel allemaal van koper gemaakt wordt. Maar goed, om terug te keren tot het onderwerp. Het punt is dat Johannes 3 vers 16 mijn zin is, helemaal niet spreekt over het lijden en de dood van de Heer Jezus. Niet over zijn vernedering, maar over zijn verhoging, want dat staat erbij. En alle symboliek die eromheen hangt, bevestigt het. En als u zegt, ja, maar symboliek vind ik zwak, dan zeg ik, neem u toch de letterlijke tekst. De Heer zegt, indien ik u lieder de aardse dingen gezegd heb en gij niet gelooft, hoe zult gij geloven indien ik u lieder de hemelse dingen zou zeggen? En dan volgt, want gelijk Mozes de slang verhoogd heeft in de woestijn, dat was dus niet een paar meter van de aarde, maar de hemel in was de bedoeling. Want het gaat over hemelse dingen. Ik meen zelfs dat het exact het volgende vers is. Nee, niet eens. Het is nog beter dan ik het uit mijn hoofd zeg. Er staat in vers 12. Indien ik u lieden de aardse dingen gezegd heb en gij niet gelooft, hoe zult gij geloven indien ik u lieden de hemelse dingen zou zeggen? De uitdrukking hemelse is trouwens exact dezelfde als die in Efeze, waar die constant vertaald wordt in de Statenvertaling met hemel, de hemel, de hemelse dingen. Men heeft er hemelse gewesten van gemaakt in een latere vertaling, maar strikt genomen, dit is de echte, de hemelse dingen namelijk, het hemelse. En dan komt hij met hemelse dingen. Niemand is opgevaren in de hemel, moet nog genoeg zijn, hemelse dingen. Niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel nedergekomen is. En daarna vers 14, en gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, dan is dat toch een uitbeelding van de hemelvaart van Christus. Vanaf de aarde, van tussen die slangen uit op de grond, vanuit het oude verbond, waarvan hij immers de mens zou verlossen, is hij opgevaren ten hemel en daar gesteld als deze vurige slang, dat wil zeggen als de hoge priester onder en van het nieuwe verbond. En daarmee is het werk niet beëindigd, daar begint zijn werk. Van die vurige slang, hè, die Mozes maakte. Hij werd gemaakt, op de staak gezet en dus verhoogd. En daar begon zijn werk. Vanaf dat moment zou men naar hem opzien en van hem leven ontvangen. En dat is precies waar het om gaat. Dus in de volgende verse, want al zo lief, let op vooral, want. Dat wil zeggen, het vloeit voort uit de voorgaande uiteenzetting. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, in wie? In degene die gezeten is als de opgewekte en verhoogde aan de rechterhand Gods. Zie? Als de eersteling aller creaturen, of anders als de eersteling van een nieuwe schepping, en vervolgens als hoge priester dus inderdaad. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Verder lijkt het me volkomen logisch dat wij leven hebben in zijn leven. Nou ja, dat zei de Heer ook. Ik leef en gij zult leven. Niet ik sterf en gij zult leven. Zo staat het vaak in onze liederen. Dat is gewoon wat kort door de bocht, zo beschouw ik dat dan maar. Om niet al te veel kritiek te hebben, maar strikt genomen, we hebben leven in zijn leven en in zijn dood zijn wij dood, zegt mijn Bijbel. Maar begrijp je nu dat men zo'n vers leest en inderdaad, we hebben het misschien allemaal ooit gedaan, ik ook, maar inderdaad, men leest er iets in uit het verleden, terwijl het in werkelijkheid spreekt over het heden en daarmee over het tegenwoordige werk van Christus. Hetzelfde geldt voor Romeinen 5. Hoeveel te meer zullen wij behouden worden door zijn leven? Behouden worden door wat hij nu doet. Actief. In zijn positie aan de rechterhand Gods. Dus Romeinen 5, waarin vers 8 staat. Maar God bevestigt zijn liefde jegens ons dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Veel meer dan zijn er nu gerechtvaardigd door zijn bloed. Daar gaat hij, bloed. Men leest bloed en wat denkt men? Zijn dood. Al had het puntje, puntje, puntje gestaan. Of zo'n jumbootje, weet u wel, van Scrabble enzovoort. Hè? Men, welk woord er ook staat, maakt niks meer uit. Men leest erin dood. Wij zijn immers gerechtvaardigd door zijn dood. Want hij is immers voor onze zonde gestorven. Maar het is niet zo. Romeinen 4, dus een paar versen terug. Vers 25 zegt immers, hij is opgewekt om onze rechtvaardigmaking. En gerechtvaardigd door zijn bloed is niet gerechtvaardigd door zijn dood, maar is gerechtvaardigd door zijn opstanding. Door zijn leven namelijk. Dat predik ik toch ook. Dat prediken wij toch ook. Jezus Christus en die gekruist. Het enige wat ik ervan zeg is, het verhaal is niet af. En in 1 Korinther 2, want daar staat die uitdrukking, zegt Paulus dat ook. Dat verhaal is niet af. Hij zegt, ik wil het graag afmaken. Maar twee lange brieven verder, aan het eind van de tweede Korintherbrief, zegt hij, maar helaas, jullie staan het me niet toe. Hetzelfde verhaal. Precies wat ik nu sta te vertellen, zegt hij dus ook. Hij zegt, maar jullie willen het niet horen. Eigenlijk, zegt hij, jullie willen niet eens horen dat hij voor ons gestorven is. Want de consequentie ervan is dat niet alleen onze schuld is weggedaan, maar ook wij zijn weggedaan. Als één voor allen gestorven is, 2 Korinther 5, dan zijn alle gestorven. Dat wilden ze niet horen en dan houdt de rest van de boodschap dus ook op. Dan valt er verder niks te vertellen. Maar wat er verder verteld moet worden is dat wij zijn met Christus gekruist en vervolgens hebben wij van hem en in hem leven ontvangen en zijn wij met hem verbonden en kunnen wij zeggen niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Alleen dat leven is niet onderworpen aan wereldse beginselen en vele gelovigen houden het toch liever bij wereldse beginselen, dus de ogen gaan vanzelf dicht voor deze Bijbelse waarheden. Romeinen 5 vers 9. Veel meer dan zijn er nu gerechtvaardigd door zijn bloed, zullen wij door hem behouden worden in de rest van ons leven, en meer in de toekomst uiteraard ook, van de toorn, eventueel inclusief de toekomende toorn, al staat dat hier niet. Het gaat om het leven van de Christus, van de Heer Jezus Christus. En het wordt herhaald in vers 10, want indien wij vijanden zijnde, toen we nog zondaars waren uit vers 8, indien wij vijanden zijnde met God verzoend zijn door de dood, en dan zal men zeggen, ja, in vers 9 staat door zijn bloed en in vers 10 door de dood, en dat is dus hetzelfde. Dan zeg ik, nee, dat is niet hetzelfde. Wij zijn als vijanden met God verzoend doordat hij voor ons stierf toen wij nog zondaren waren. Het is niet het volle verhaal, want in vers 10 staat door de dood, maar de strekking, nee, dat is niet de strekking, wat er echt staat is door de dood heen. Er doorheen. Wij kunnen dat in het Nederlands met die voorzetsels niet duidelijk genoeg zeggen. Het is ook geen kwestie van voorzetsels in het Grieks. Het is een kwestie van het juiste voorzetsel, dia, door, gevolgd door de juiste naamvalsvorm. En die is veel sterker, maar wij raken dat in het Nederlands kwijt, helaas. Maar wij zijn met God verzoend door de dood heen van zijn zoon. Dood en opstanding dus. Niet door zijn sterven heen, want dan ben je in de dood. Maar door zijn dood heen, dan ben je er dus weer uit. Dat is wat de Bijbel heeft, maar het kost altijd moeite om die dingen uit te leggen. Want men fixeert zich alleen op zijn sterven. Men leest trouwens de uitdrukking alsof er staat door zijn sterven. Door middel van zijn sterven. Men leest zijn dood en men denkt zijn sterven. Dat is niet hetzelfde. Sterven is de dood ingaan. En als het staat door de dood, dan leest men graag door zijn sterven. Terwijl in werkelijkheid er meestal staat, 4 van de 5 keer namelijk, want ik heb het nageteld, staat er door de dood heen. En dus gaat het in werkelijkheid om zijn opstanding uit de dood. Na zijn sterven. En dat is hier ook het geval. Want indien wij vijanden zijnde met God verzoend zijn, doorheen de dood zijn zoons, veel meer zullen wij verzoend zijnde behouden worden door zijn leven. Dat is niet zijn opstanding, maar dat is wat na zijn opstanding is. Johannes, door zijn praktische leven.
Johannes 12. Wordt het vaak nog verkeerd.
hoedanige dood hij sterven zou, bedoel je zeker, ja. Ja, ja. Ja, is druk zo weer. En ik voel me altijd onmachtig om het uit te leggen, want ik ben mij ook bewust dat het moeilijk is, omdat men die teksten juist gebruikt om nadruk te leggen op zijn lijden, zijn sterven, zijn dood, enzovoorts. En de gedachten van velen zitten juist daar aan vast. Dit is belangrijk, want daardoor zijn we behouden, enzovoorts. En dan moet ik zeggen, ja, dat is niet zo, en bovendien gaat er niet eens over. Wij zijn wel behouden door zijn lijden en sterven, maar dat is niet af. Wij zijn behouden in zijn opstanding. En die schriftplaatsen zou men dus beter moeten lezen. Namelijk die van Johannes 12, inderdaad. Waar staat in vers 32, en ik, zo wanneer ik van de aarde zal verhoogd zijn of worden, zal hen allen tot mij trekken. En dit zeide hij, betekenende hoedanige dood hij sterven zou. Nou ja, men leest het alsof er staat, dit zeide hij, betekenende dat hij de dood sterven zou. Maar als dat zo is, en wij worden tot hem getrokken, dan worden wij tot hem getrokken in de dood. Dat schiet niet echt op. Bovendien staat dat er niet, er staat in vers 32, en zo wanneer ik van de aarde zal verhoogd zijn. En als er dan bij staat, dit zeide hij betekende hoedanige dood hij sterven zou, kan het nooit betekenen dat de uitdrukking, wanneer ik van de aarde zal verhoogd zijn, dat zou betekenen dat hij zou sterven. Want als men sterft, wordt men niet van de aarde verhoogd. Maar dan keert men tot de aarde weder. Dan zakt men erin, naar beneden, naar Hades. Dat men buiten de Bijbel altijd vertaalt met onderwereld. Want dat is wat het is, Hades, dodenrijk. Maar er staat, hoedanige dood hij sterven zal. Let op, er staat niet eens, hoedanig hij sterven zal. Zo wil men hem dan nog lezen, als het helemaal moet. Zo van, dat betekent van de aarde verhoogd zijn aan een kruis, want dat is hoe hij sterven zou, aan een kruis. En dan rijmt het weer op de opvattingen van Johannes 3, die men gewoonlijk heeft, zonder mensen verhoogd aan een kruis. Maar is het niet? Hoedanige dood hij sterven zou. Dat wil zeggen, wat het bijzondere is van die dood waar hij inging. Sterven is de dood ingaan. Maar niet het sterven wordt hier beschreven in de zin van hoedanig hij sterven zou. Zo van, er was iets bijzonders met zijn sterven. Nee, er was iets bijzonders met die dood waar hij in ging. En waarna de vraag is, wat was er dan zo bijzonder aan de dood waar hij in ging? Stel u de dood maar voor als een plaats. Zo doet de Bijbel dat ook. Wat was er bijzonder aan? Precies, broeder, dat er ergens een deur zat, een poort, en de deurwachter deed hem de deur open. Aan de andere zijde. Met dank aan Johannes 10, zit dan toch in Johannes, wat zij terugslaan, heb je dat weer. De goede herder, u weet wel, hem doet de deurwachter open. En wie niet door die deur gaat, is een dief en een moordenaar. Maar de goede herder is degene, de echte herder is degene die door die deur gegaan is. Dat is de deur van de opstanding uit de dood, vanzelfsprekend. We moeten pauzeren. En terwijl ik het zeg, denk ik, Johannes 10, heb je er nog zo een? Ik ben de goede herder, ik stel mijn leven voor de schapen en men leest, ik sterf voor de schapen. Dat staat er helemaal niet. Er staat zelfs het tegenovergestelde. Staat er ook bij. Ik geef hen het eeuwige leven, staat erbij. Hetzelfde hoofdstuk. Dat is wat het is. Ik stel mijn leven voor de schapen. Ik geef mijn leven aan de schapen. Ik geef mijn leven ten behoeve van de schapen. Maar je leven geven betekent niet automatisch dat je sterft. Dat is een misverstand, dat is het niet. Als wij ons leven aan de Heer geven, betekent dat nog niet dat we sterven. Of als we ons leven geven aan een goede zaak, of voor ter wille van een goede zaak, wil dat niet zeggen dat we sterven. De bedoeling is juist dat we blijven leven, om een bepaalde taak of een verantwoordelijkheid te dragen en te vervullen enzovoorts. Mijn vader zei vroeger ook al, Ja, een herder die sterft voor de schapen, maar dat schiet niet echt op. Voor die schapen. Ja, Willem de Zwijger, die zei nooit zoveel trouwens, maar die zei het ook, hè. O, lof mijn arme schapen, gij zijt in grote nood. En daarna? Uw herder zal niet slapen, toch? Die zal toch voor die schapen zorgen? Daar hebben de schapen behoefte aan. Of de herder nou sterft voor de schapen, of ze hebben een huurling die vliet als de wolf komt, ja, dat maakt helemaal geen verschil, hoor. Maar het gaat juist wel om het verschil. De huurling vliet, maar de goede herder blijft. Waarom? Omdat hij eeuwig leven heeft. En dat eeuwige leven wijdt aan de schapen. En zo verder. En als we dan toch van dit soort schriftplaatsen noemen, dan kan ik net zo goed in één klap heel de Hebreeënbrief noemen. Die hebben we hier besproken, dus ik hoef er niet zo geweldig veel over te zeggen. Maar uiteindelijk is het zo dat men dikwijls de hele Hebreeënbrief niet kan plaatsen. Omdat men veronderstelt dat wat erin beschreven wordt van toepassing is op het lijden en de dood van de Heer Jezus. En dat is niet het geval. Sterker nog, zijn lijden en dood wordt weliswaar een paar keer genoemd, maar in de introductie van de brief zelfs in een tussenvoegsel, dat wil zeggen een heel korte tussenzin. De zin nadat hij de reinigmaking onze zonden teweeggebracht heeft. In vers 3 van Hebreeën 1, en eigenlijk in het algemeen de rest van de brief gaat niet over wat hij in het verleden gedaan heeft. Het gaat wel over wat tot stand gebracht is. En wat nu nog staat, om zo te zeggen. Dat wil zeggen, het gaat over het tegenwoordige, de tegenwoordige positie en daarmee het tegenwoordige werk van de Heer Jezus Christus. En dat is nogal ingrijpend, maar niettemin, ja, als we dit soort schriftplaatsen noemen, dan moet ik deze wel noemen. Wat de brief zegt namelijk, is dat de Heer Jezus gezeten is aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen, dat hij erfgenaam is geworden van het heelal, al in zijn opstanding uiteraard, dat hij een positie heeft ontvangen ver boven alle overheden, machten en tronen en heerschappijen, maar zo staat het in Efeze 1. Hier staat ver boven de engelen. En daar wordt zelfs een half hoofdstuk aan gewijd. En misschien wel anderhalf hoofdstuk. Namelijk hoofdstuk 1 en een belangrijk deel van hoofdstuk 2. En in hoofdstuk 2 wordt inderdaad gezegd wat hij doet. Namelijk, hij leidt vele zonen tot heerlijkheid. Dat is in vers 10 van hoofdstuk 2. En daar is men al geneigd om te zeggen, nee, dat gaat over zijn kruisiging. Hij leidt een stier voor de zonde van de mensen. Maar daar gaat het helemaal niet over. Het gaat om het aanstellen van die zonen waarover we het vanavond al eerder gehad hebben. En in die positie is hij hun overste leidsman. Leidsman. Wat in Johannes wordt toegeschreven aan de Heilige Geest, of in Romeinen 8 aan de Heilige Geest, die ons zou leiden, wordt in Hebreeën toegeschreven aan de Heer Jezus Christus zelf. Hij is onze overste leidsman. En zo verder. Kortom, einde van hoofdstuk 2, hij is gesteld tot hoge priester voor heel zijn huis, hoofdstuk 3 inmiddels. Niet voor heel de wereld. Velen hebben het idee dat het hoge priesterschap van Christus, zoals in de Hebreeënbrief beschreven, impliceert of inhoudt eigenlijk dat hij degene is waardoor een zondaar gerechtvaardigd wordt. Alsof dat het werk van de hoge priester zou zijn. Maar dat is helemaal niet het werk van de hoge priester. Het werk van de hoge priester is dat hij verantwoordelijk is voor de dienst aan God. En daarmee voor de priesters. Niet opdat zij priester zouden worden, daar is hij niet verantwoordelijk voor. Maar hij is verantwoordelijk voor degenen die eenmaal priester zijn. Als u begrijpt wat ik bedoel. Hij is de hoge priester van heel zijn volk of heel zijn huis, wiens huis wij zijn, vers 6 van hoofdstuk 2. Niet wij worden zijn huis of deel van zijn huis door het werk van de hoge priester, maar andersom, zodra wij daarvan deel uitmaken door geloof, doordat wij de belijdenis der hoop tot het einde toe vasthouden, vers 6 of zoiets, hè? Zodra wij door geloof deel uitmaken van het huis, is hij onze hoge priester. Niet daarvoor. maar daarna pas, of via een andere route, als een buitenlander deel wilde hebben aan Israël, moest hij niet bij de hoge priester terecht. Maar als hij eenmaal deel had aan Israël, dan wel. De hoge priester is niet degene die verzoening doet voor de zonden der wereld. 2 vers 17. Hij is degene die verzoening doet voor de zonden des volks. Alleen dat volk. Nog anders, want we zijn er toch even aan het heen en weer springen. De hoge priester is niet degene die zorgt voor de eenmalige reiniging, maar hij is degene die zorgt voor de voetwassing daarna. En omdat dat het zo moeilijk is, komt voort uit dat de Heer Jezus is degene die zorgt voor de eenmalige reiniging en daarna ook voor de voetwassing. Maar het eerste doet hij niet als hoge priester, maar het tweede wel. Hebben jullie? En lees maar na, geschiedenis van de voetwassing. De Heer was niet degene die de discipelen reinigde. Hij was degene die hun voeten reinigde. En hij deed dat nadat hij opgestaan was, van de maaltijd, opgestaan was, zijn klederen had afgelegd en zich omgord had met een linnen doek. Prachtige uitbeelding van zijn dood en opstanding. Legde zijn klederen af, is dood, omgordde zich met een linnen doek. En linnen is het kleed van de... is de kleding van de priesters per definitie, omdat linnen een beeld is van opstanding namelijk, in tegenstelling tot wol. U weet wel, wol moet eraf. Bij de Heer ook. Gelijk een schaap dat stom was voor zijn scheerders. Zie? En is een opstanding, wordt hij gekleed in linnen, per definitie wit linnen overigens, wit. En is over de hekel gegaan, ja, en nog veel meer trouwens hoor. Maar het is een beeld van opstanding uit de dood, hè, linnen. En daar kleedt hij zich in en dan was hij niet de discipelen helemaal, hij was alleen hun voeten. Dat is het werk van de hoge priester. Wij zijn eenmaal gereinigd, niet door de hoge priester, maar door de Heer Jezus Christus als zodanig. Men kan zelfs zeggen door de Zoon des Mensen. Je kunt niet eens echt zeggen door de Zoon van God, of je moet bedoelen door degene die de Zoon van God is, nu. Maar het was de Zoon des Mensen, de verlosser van de mensheid, die onze schulden betaalde, alles voor ons regelde, enzovoorts. Maar sindsdien reinigt hij ons van onze zonden. Dat is dus ook de betekenis van de uitspraak, bijvoorbeeld in 1 Johannes 1, een beroemde tekst, die van het bloed van, vers 7, het bloed van Jezus Christus, niet zijn dood, het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonden. Ons als gelovigen. Zijn bloed doet dat. Niet omdat het uitgestort werd of zoiets. Maar, hoewel die termen kan ik beter niet aanhalen in dit verband. Maar doordat dat bloed in onze aderen is. Het is zijn leven dat in ons is. En bloed reinigt nou eenmaal. Niet als het uit onze wonden naar buiten loopt, dan niet meer. Maar juist zolang het erin zit, doet het dat. Zie? Voert afvalstoffen uit het lichaam, alles wat er niet in thuis wordt, wordt door het bloed afgevoerd. Want dat zorgt voor het transport in het lichaam, voor de rest is er geen transport. Dus als iets aangevoerd wordt, voeding namelijk, gebeurt het door bloed. Als het afgevoerd wordt, gebeurt het ook door bloed. En het bloed van Christus, en er is kracht in het bloed van het lam enzovoort, dat is het bloed van het lam staande als geslacht. Niet zozeer het geofferde lam, juist tegenovergesteld, het lam dat leeft, staande als geslacht. Dat lam en het bloed van het lam doet zijn werk in ons. En daar heb je weer dit misverstand over het woord bloed. Maar het is in Hebreeën nog veel sterker. In de eerste plaats wordt uiteengezet dat hij niet eens hoge priester was toen hij op aarde was. Dat is in hoofdstuk 7, staat men in een paar woorden, omdat het hoeft niet uiteengezet te worden, is vanzelfsprekend. Vers 13 staat dat in ieder geval. Want hij over wie, staat op, dat is hetzelfde. Want hij over wie deze dingen gezegd worden, behoort tot een andere stam van welke niemand zich tot het altaar begeven heeft, van welke niemand ooit priester was. Want het is openbaar dat onze Heer uit Juda gesproken is, over welke stam Mozes niets gezegd heeft van het priesterschap. Die was uit Juda, was geen priester. Tot aan zijn dood niet. Bovendien, en die heb ik nog van mijn grootvader, die zei, ja, het was ook nooit de bedoeling dat een hoge priester zou sterven. Dat staat in Hebreeën 10. Ze werden door de dood verhinderd te blijven. Maar de formulering impliceert dat het nooit de bedoeling was dat ze zouden sterven. En wij hebben dus inmiddels een hoge priester die inderdaad niet sterft. Die trouw is in alle opzichten voor de volle 100%. Maar de Heer op aarde was geen priester. En toen hij leed en stierf aan het kruis, deed hij dus ook niet een priesterlijk werk. Omdat hij geen priester was en omdat sterven bovendien helemaal geen priesterlijk werk is. Zie. Ja, over Christus staat, ja, van Christus staat, er staat eigenlijk al in vers 17, want hij getuigt, gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek en dus niet naar die van Aaron. Want de vernietiging van het voorgaande gebod, dat wil zeggen het oude verbond, geschiet om de zelfzwakheids- en onprofijtelijkheidswil, want de wet heeft geen ding volmaakt, maar de aanleiding van een betere hoop, door welke wij tot God naderen. En de gedachte is dus dat het werk dat de Heer deed was onder het oude verbond, onder de wet, of zoals gelaten het zegt, hij kwam onder de wet om degenen die onder de wet waren te verlossen, maar onder de wet was hij geen priester. Niet naar de ordening van Aaron en zeker niet naar de ordening van Melchizedek. Die heb je, moet goed tot u doordringen. Hij werd tot priester gesteld. Tot eerstgeborene, want priesterschap is een onderdeel van het eerstgeboorterecht. In het Oude Testament ook al trouwens. En bij zijn opstanding uit de dood was hij de eerstgeborene en ontving inderdaad dit hoge priesterschap. Hij werd, 5 vers 1, uit de mensen genomen en gesteld voor de mensen in de zaken die bij God zijn, en zo verder. En dan meteen verder dus maar, opdat hij offeren, gaven en slachtofferen voor de zonde. Waarna de vraag is, bijvoorbeeld, wanneer deed de Heer dat dan? Offeren, gaven en slachtofferen voor de zonde. En nu zit je meteen weer voor het blok. Want wij denken immers altijd dat offeren en slachtoffers enzovoort, en zeker als het nog gaat over voor de zonde ook, dat gaat over zijn kruisdood, want hij stierf voor onze zonde. En hier staat hij offert gaven en slachtoffer voor de zonde. En offeren, het is toch een offer wat hij bracht aan het kruis? Een slachtoffer. En bij het slachtoffer sterft het slachtoffer, vandaar het woord ook. Die hebben u toch, hè? Maar het punt is gewoon dat het daar echt niet over gaat. Ik kan het ook niet helpen. Dat kan namelijk niet. Want er staat, alle hoge priester wordt uit de mensen genomen, opdat hij offeren, gaven en slachtofferen voor de zonde. Wel nu, de Heer werd pas hoge priester in zijn opstanding. Dus als hij als hoge priester wat geofferd heeft voor de zonden, kan het nooit meer over zijn kruis gaan. Bovendien, hij is hoge priester geworden naar de kracht des onvergankelijke levens. En als hij onvergankelijk leven heeft, kan hij niet sterven. En ook niet voor de zonden. Dus klopt niet. Kortom, daar gaat het niet over. Maar ja, wat betekent offeren eigenlijk? Dat men een offerte maakt. Een offerte. Offeren betekent dat men iets aanbiedt. Dat betekent het ook echt, offreren in goed Nederlands. Alleen men gebruikt het woord offer als het gaat om een betrekkelijk rituele aanbieding aan hooggeplaatsten, in bijzonder aan koningen eventueel. Dat niveau. Kijk maar naar uw woordenboek, want als je een goed woordenboek hebt, staat het er inderdaad gewoon zo in. Dat wil zeggen, iets aanbieden, iets geven, iets beschikbaar stellen. Offeren. Nou goed. En dat is precies wat de Heer deed toen hij uit de dood opstond. Toen zei hij namelijk, ja, we gaan natuurlijk wat snel en kort, maar om maar aan te geven hoe makkelijk wij terugvallen op het verleden terwijl het over het heden gaat. Hè. Toen kwam hij, stond op uit de dood en toen zei hij, zie, hier ben ik. Ik kom, o God, om uw wil te doen. Maar wij laten dat gewoonlijk slaan op zijn komst in de wereld, of zelfs daarvoor. Want toen kwam hij in de wereld, in zijn menswording, toen kwam hij om Gods wil te volbrengen. Wat namelijk zou hij dan doen? Staat er ook allemaal bij, dus Hebreeën 10, meen ik. Wat kwam hij namelijk doen? Die wil van God volbrengen, namelijk offeren. Staat erbij. Want er staat in Hebreeën 10, vers 5. Daarom komende in de wereld, zegt hij, slachtoffer en offerande hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid, ontleend aan Psalm 40. Brandoffer en offer voor de zonde hebben u niet behaagd. Toen sprak ik, zie, ik kom, in het begin des boeks is voor mij geschreven, om uw wil te doen, o God. En dus om uw wil te doen, namelijk offers te brengen. En men laat het slaan op zijn menswording, daar kwam hij. En die wil doen was offer brengen aan het kruis van Golgotha. Maar het gaat er niet over. Want het gaat hier om een hoge priester. Die eenmalig een offer zou brengen. Sterker nog, hij heet daar zelfs de zoon. Maar goed, die een eenmalig offer zou brengen. Maar waar het werkelijk over gaat, is over zijn opstanding uit de dood. Daar verscheen de mens naar Gods beeld en gelijkenis. Ook zo'n uitspraak, hè? Daar verscheen hij die het beeld Gods is, als eerstgeborene alle creaturen. Of gewoon als eerstgeborene van een nieuwe schepping. En toen zei hij, nou, ik ben beschikbaar, hier ben ik. En voor degene die dacht, ja, maar dat is toch wel vanzelfsprekend, moet ik u zeggen, dat heb ik nagevraagd aan Esau en het was niet vanzelfsprekend. Die was wel eerstgeboren, maar die wilde niet. Nou, dan niet, dan de tweede maar. Bij wijze van spreken dan, hè. Maar hier was de eersteling van een nieuwe schepping. Die zei, ik ben beschikbaar. En toen werd hij van Gods wegen, dat is nog steeds eigenlijk hoofdstuk 1, maar anders hoofdstuk 2 van Hebreeën. Toen werd hij van Gods wegen aangesteld, officieel als eerstgeboren. Want je kan wel als eerste geboren worden, maar daarmee ben je nog niet aangesteld, zei Esau. Maar God stelde hem aan en zei, gij zijt mijn zoon. En daarmee werd hij ook volgens dezelfde Hebreeënbrief met dezelfde woorden werd hij aangesteld tot hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Want niemand neemt zichzelf die eer om hoge priester te worden en Christus dus ook niet. Maar hij werd het door degene die tot hem gesproken heeft, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Of met de woorden uit een andere plaats, gij zijt priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Ik las vers 5 en 6 van Hebreeën 5. En het zijn uitdrukkingen dus over zijn opstanding uit de dood. Daar gaat het om. En sindsdien offert hij wat. En als je binnen de Hebreeënbrief vraagt, wat offerde hij? Nou, buiten de Hebreeënbrief trouwens ook hoor. Als je vraagt, wat offerde hij? Is het antwoord zichzelf? Hij stelde zijn leven beschikbaar. En hij werd dus aangesteld. En hij is sindsdien trouw aan degene die hem gesteld heeft. 3 vers 2. En wat doet die hoge priester dus? Hij offert zichzelf. Want het slachtoffer is precies hetzelfde. Ik moet het u uitleggen natuurlijk. Een slachtoffer wordt inderdaad geslacht. Maar dat gebeurt op het tijdstip dat het nog niet een offer is. Want voor de goede orde, men wordt pas geofferd op het altaar. Niet op de slachtbank. En niet alles wat op de slachtbank komt, wordt geofferd. Hebben jullie? Maar wat geofferd wordt, komt, als levend was, wel eerst op de slachtbank. Want het punt is dat de slachtbank de uitdrukking is van de dood en eventueel van de dood des kruises. En dus werd het lam ter slachtbank, niet ter altaar, Jesaja 53, ter slachtbank geleid. En daarna gelegd op het altaar, maar als het één keer op het altaar ligt, is het de uitdrukking van leven. Want dan is sprake van een slachtoffer, een brandoffer, namelijk letterlijk een opstijgend offer. Dat is opstanding, dat gaat dan omhoog. Toen Abraham Isaac moest offeren, want vroeg of laat denkt u daar toch aan, werd hij inderdaad vastgebonden, ik meen op het altaar, en daar zou hij gedood worden. Dat is hoogst uitzonderlijk, maar dat komt omdat het ook niet alleen een uitbeelding is van de kruisiging van de Heer, maar van nog veel meer. Maar het idee was wel dat de Heer zei, die zoon, die Isaac, die moet je mij geven. En daartoe werd hij gelegd op het altaar, omdat hij aan God gegeven zou worden. Maar niet als een lijk, maar als een levende uiteraard.
Abraham nam het mes en het vuur.
Nam hij mee, maar ja.
Ja, maar het mes en het vuur. Als wij om te slachten en om het vuur om het aan God aan te bieden.
Ja, om het aan God aan te bieden, ja. Dat zijn twee verschillende dingen. Ik ken er zelfs, nu ik even tijd heb, als jij er even doorheen praat, schiet mij een andere uitspraak er binnen uit de laatste hoofdstukken van Ezechiël. Dat gaat over een tempel straks in duizendjarig rijk, populair gezegd. En daar wordt een bepaalde categorie priesters toegesproken die in het verleden ontrouw waren aan de Heer. En er wordt gezegd dat zij niet mogen offeren. Zij zijn wel priesters, maar zij mogen niet offeren. Maar wat ze wel mogen doen en ook moeten doen is slachten. Dat is een pracht van een uitspraak. Ik heb hem zo niet bij de hand, maar misschien dat iemand hem gauw vindt. Ja, die laatste hoofdstukken van Ezechiël over die nieuwe tempel, daar staat dat in. Ze mochten niet offeren, maar ze zouden wel slachten. Zie? Het offeren gebeurt daarna pas. En dat is nou precies waar het over gaat. De Heer offert zichzelf, maar dat slaat, als het in de Bijbel staat, niet op zijn kruisiging. Begrijp je me goed? Als u vindt, zeg ik altijd, als u vindt dat de Heer zichzelf offerde aan het kruis van Golgotha, dan protesteer ik daar heus niet tegen. Integendeel, dat vind ik goed geformuleerd, lijkt me goed, lijkt me ook bijbels verantwoord. Het enige probleem is dat ik het woord offeren in dat verband in de Bijbel niet lees. Men zou er wat voorzichtig mee zijn. Ik zeg het dus ook zo nooit. En zelfs als ik het in artikelen tegenkom van anderen die publiceren de circulaire, haal ik zo'n woord weg. Dan zet ik wel een andere, dat kun je ook anders beschrijven. Want de bedoeling van de schrijver is dan toch niet te zeggen dat dat een offer is. En als dat wel is, publiceer ik het hele artikel niet. Domweg niet. Zie? En als er geen nadruk op ligt, verander ik het woord. Dan zeg ik wel gegeven, want zo staat het in mijn Statenvertaling ook. En dan is het minder misleidend, denk ik. Maar in de Bijbel staat van Christus dat hij zichzelf geofferd heeft nadat hij uit de dood was opgestaan. En daar is niks moeilijks aan, want tot ons, nadat wij zijn wedergeboren en met Christus zijn opgewekt, wordt gezegd, ik bid u dat gij uw lichamen stelt tot levend, heilig, God de welbehagelijk offer. En dat betekent niet dat we zullen sterven. Het betekent juist dat we gestorven zijn. Die slagbank is achter ons. We zijn met Christus gestorven. En nu we leven hebben ontvangen, want we zijn wedergeboren, zouden we als consequentie, vervolg daarvan, onze levens, onze lichamen, aan hem ter beschikking stellen. Dat heet offeren. En dat is precies wat de Heer Jezus gedaan heeft. Hij stond op uit de dood en stelde zich beschikbaar. En wij als zijn navolgers zouden, net als hij, zijn lichaam stellen tot levend, goden, welbehagelijk offer. En dan loop ik ineens heel snel, want dit geeft me de gelegenheid om meteen de rest van Hebreeën 10 toe te lichten. Want er staat wat hij geofferd heeft, namelijk zichzelf, namelijk zijn lichaam, maar staat er, daarin zijn wij geheiligd. Want de clue is, de Heer offerde zijn lichaam, maar daarmee offerde hij u en mij. Want wij zijn leden van zijn lichaam. Want die uitdrukking, zie ik kom, wordt herhaald in vers 9 van Hebreeën 10. Toen sprak hij, zie ik kom om uw wil te doen, o God. En dan vers 10, in welke wil wij geheiligd zijn. Door de offerande des lichaams van Jezus Christus eenmaal. In de zin van eens en voor altijd. Want onze dienst aan de Heer, aan God om zo te zeggen, moet ik eigenlijk zeggen, onze dienst aan God, kunnen we eigenlijk niet ontwijken. Wij zijn daartoe beschikbaar gesteld door de Heer Jezus zelf, want hij offerde zijn lichaam, namelijk de gemeente. En van ons wordt verwacht dat we ons daarbij aansluiten en dus onze letterlijke lichamen stellen tot levend, heilig, God, welbehagelijk offer. Niet om te sterven, maar omdat wij gestorven en opgestaan zijn, want het priesterschap van Christus is krachtens onvergankelijk leven, hoofdstuk 7. En ons priesterschap als gelovigen is precies hetzelfde. Krachtens onvergankelijk leven dat wij hebben ontvangen. Het is een hoogst belangrijke waarheid. Ligt een grondslag aan dat idee waar we vandaan komen. Namelijk dat we geroepen zijn tot heiligmaking en zo verder. En tot heerlijkheid en tot zoonstelling. Maar dat gebeurt door het werk van Christus. Die heeft als hoge priester ons ingewijd in het priesterschap. Want hij is verantwoordelijk voor de dienst. En dat maakt hem automatisch ook weer tot hoofd van de gemeente. Want dat is eigenlijk niks anders dan hoge priester van zijn volk. En in die situatie zorgt hij ook dat wij rein blijven. Wij waren het al. Maar hij houdt ons rein. En dat doet hij door het woord. Hij houdt ons bekwaam voor de dienst aan God en hij reinigt ons door het bad des waters, door het woord. Als je vraagt, hoe doet hij zijn werk aan ons? Dan zeg ik, nou precies daardoor, door het woord. Welke was het?
Ezekiel
44 vers 11. Voor de statistiek dan even. Ezekiel 44. Ja, vanaf vers 10, Ezechiël 44. Maar de levieten die verre van mij geweken zijn als Israël ging dolen, die van mij zijn afgedwaald, hun drekgoden achterna, zullen wel ongerechtigheid dragen. Nochtans zullen zij in mijn heiligdom bedienaars zijn, in de ambten aan de poorten van het huis, en ze zullen het huis bedienen. Zij zullen, dat wil zeggen de tempel eigenlijk, zij zullen het brandoffer en het slachtoffer voor het volk slachten en zullen voor hun aangezicht staan om hen te dienen, omdat zij hun lieden gediend hebben voor het aangezicht hun drekgoden. En zo verder. Maar vers 13, en zij zullen tot mij niet naderen, en naderen betekent al offeren, is elders vertaald met offeren gewoon, dat woord. Zij zullen mij tot mij niet naderen om mij het priesterambt te bedienen en om te naderen tot al mijn heilige dingen, tot de allerheiligste dingen, maar zullen hun schande dragen en hun gruwelen die zij gedaan hebben. Maar zouden eventueel wel mogen slachten. Even kijken. Ja, vers 15. Maar de Levitische priesters, de kinderen van Zadok, die de wacht mijns heiligdoms hebben waargenomen als de kinderen Israëls van mij afdwaalden, die zullen tot mij naderen om mij te dienen en zullen voor mijn aangezicht staan om mij het vet en het bloed te offeren, spreekt de Heere, Heere. Dus er wordt verschil gemaakt tussen het slachten en het offeren. Dus er is sprake van een categorie die mag wel slachten, maar niet offeren, omdat het twee verschillende dingen zijn. Offeren heeft veel meer van doen met een leven beschikbaar stellen, opdat het geleefd zal worden in de dienst aan God, dan dat het iets van doen heeft met sterven. Maar door ons woordgebruik, los van de Bijbel, ontstaan die misverstanden. Hebben die nog? Nou, moeilijker is het niet. En Hebreeën 10 zegt dan, met één offerande heeft hij in eeuwigheid volmaakt degenen die geheiligd worden. Want het ene offer van Christus, heeft uit de Hebreeënbrief, en elders vind je het niet, het ene offer van Christus is het offer dat hij als hoge priester, als de opgewekte, bracht, waarmee hij zichzelf en daarmee zijn lichaam offerde. En toen het offer werd aanvaard, werd hij aangesteld als hoge priester. Dat betekent dat wij met hem zijn aangesteld als priesters onder het nieuwe verbond. Elders heet dat gewoon, hij heeft ons bekwaam gemaakt om dienaars te zijn van het nieuwe verbond. Zie. Nou, lees vanuit die optiek die Hebreeënbrief nog maar eens door en dan word je ineens begrijpelijk. Maar pas dan. Het gaat over het tegenwoordige werk van Christus en niet over wat hij in het verleden gedaan heeft. Begrijp je me goed? Het slachten gaat aan het offeren vooraf. En elke keer als ik het woord opstanding gebruik, dan bedoel ik uiteraard zijn dood en opstanding, of beter, zijn opstanding uit de dood. Het is niet de ontkenning van zijn kruisiging. Integendeel, wordt geïmpliceerd. Maar de overwinning die de Heer behaald heeft, behaalde hij niet in zijn sterven, maar in zijn opstanding uit de dood, vanzelfsprekend.
Maar dat was de prediking van de discipelen ook. dat hier was opgestaan.
Natuurlijk, ja goed. Lees maar na. Het evangelie, zegt Paulus in 1 Korinther 15, is dat de Heer is gestorven na de schriften, dat hij is begraven en opgewekt in derde dagen na de schriften. Daar gaat de rest van het hoofdstuk over en dan zegt hij ook, nou ja, en als dat niet zo is, dan hebben wij geen geloof, geen prediking, zijn we verloren, enzovoort. Men lezen Handelingen 2, de eerste openlijke prediking onder het Nieuwe Verbond. Dus één grote paastoespraak over de opstanding van Christus. Men lezen de grote toespraak van Paulus in Handelingen 13, zijn eerste grote toespraak. In Handelingen 13, Antiochië, hij zegt, God heeft zijn beloften aan de vaderen gedaan, vervuld in de opstanding van Christus. Dat is de prediking, niet zijn kruisiging, de opstanding daarna. Dat is de essentie van de prediking. Want als hij niet is opgestaan, dan is er geen verzoening, verlossing, rechtvaardigheid of wat dan ook. En ook geen nieuw verbond, uiteraard. En ook geen hoge priester en geen herder en geen hoofd, niets van dat alles.
Efeze 5, vers 26, omdat hij haar heiligen zou gaan verreinigd hebben met het badwater des Lords.
Dat is de hoge priester, ja. Alleen de hoge priesterschap van Christus is een speciale symboliek die alleen gehanteerd wordt feitelijk in de Hebreeënbrief. En daar uitgelegd wordt in andere brieven of schriftgedeelten wordt die terminologie niet gebruikt, maar wordt wel zijn werk beschreven. Zijn bloed reinigt ons, dan wel zijn woord reinigt ons. Maar zijn woord is zijn leven, woord is leven. En bloed is uiteraard ook leven. En zijn geest trouwens ook, want we worden geheiligd door zijn geest.
Sorry, het laatste van vers 5. Ik ben je voor 10, vers 5. Daar waar je zegt, mij het lichaam toebereiden. Ja. Zou je dat direct aan kunnen sluiten op Efeze 1, vers 4?
Dat ja.
Die zijn uitverkoren in hen. Maar ja. Geen belang bij die brandoffers en offers.
Ja, precies.
Ik bedoel,
ja.
Dat koppel je het laatste.
Ja. Ja. Ja, ik koppel het meestal eerder vast. Daarom sta ik een beetje te kijken. Zo. Ik koppel het meestal eerst vast aan Colossense 2. Waarvan hem gezegd wordt in vers 9. Want in hem woont, blijft. Ik had het liever vertaald, maar blijft. In hem blijft al de volheid der Godheid, lichamelijk. En gij, maar dat is dat lichaam. En als het dat niet is, dan zijn we hier volledig de draad kwijt. In één klap. In hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk. En gij zijt in hem, namelijk in dat lichaam, volmaakt. In hem namelijk die het hoofd is van, of geplaatst is boven, alle overheid en macht. En hetzelfde geldt ook voor vers 17 van hetzelfde hoofdstuk. Waarin bestaat dat overheden en machten zijn overwonnen. En dan vers 16, dat u dan niemand oordelen in spijs of in drank of in het stuk des feestdags of de nieuwe maan of de sabbaten. Oude verbond namelijk, wet. Welke zijn een schaduw der toekomende dingen, maar het lichaam, dat is dus toekomende dingen, maar het lichaam is van Christus. Wij namelijk leven niet onder de wet, onder het oude verbond, maar wij leven onder het nieuwe verbond, of met een andere uitdrukking, wij leven onder het hoofd. En dus onder de hoofdpriester, Rosh Kohen, hoge priester, maar eigenlijk hoofdpriester van het nieuwe verbond. En dus, zuster, wij leven niet onder de wet, maar we leven onder Christus die ons leven is, met wie wij verbonden zijn, organisch verbonden. We zijn één plant, heet het dan, met hem. Dat wil zeggen dat zijn leven in ons is en het wil zeggen dat zijn bloed in ons is en dat doet zijn werk in ons. Wij zijn, zegt Petrus, zonder enige symboliek, hij zegt, wij zijn der goddelijke natuur deelachtig geworden. Zie je? En we hebben deel aan de hoedanigheden van Christus die voor ons gestorven is, met wie wij gestorven zijn, met wie wij begraven zijn, met wie wij zijn opgewekt, met wie wij gezet zijn in de hemel en met wie wij gezet zijn tot koningen en priesters. Maar dat is ook Johannes, maar dan Openbaring, hoofdstuk 1. Hij heeft ons gemaakt tot koningen en priesters. We hebben aan hem deel. Zie? Hij heeft zichzelf beschikbaar gesteld, maar met zijn broeders. Met de zijne, inclusief zijn lichaam, want wij zijn gezegend met elke geestelijke zegening in Christus. Het probleem is dat die waarheden waar ze beschreven worden, ja, die worden dikwijls wegverklaard, sorry, ik weet geen nettere uitdrukking, maar ze worden wegverklaard naar zijn kruisdood, naar zijn lijden en dood, maar dat is het niet. En terwijl ik mijn Bijbel dicht doe, onder de hoogste tijd, het is nu een kwartier over tijd, zeg ik ook nog even, ik maak van de gelegenheid gebruik, zeg ik ook nog even, dat is nou ook precies het hele probleem van het zogeheten avondmaal. Het is niet lijden en sterven, het is opstanding, sterker nog, het is leven. Het is niet eens de opstanding als zodanig, het is wat er verder volgt. Zijn praktische leven. Hij voedt ons. Zie?
Melchizedek draagt voort brood en wijn.
Dat is wat de hoge priester zou doen, brood en wijn voorbrengen. Na dat hij de reinigmaking onze zonde teweeg gebracht heeft, zegt Hebreeën 7... Nee, zegt Hebreeën 1, dat bedoelde ik. Of na het slaan der koningen, nadat de vijand is overwonnen. Dat zegt Genesis 14 en Hebreeën 7. Dat wil zeggen na het kruis en zelfs na de opstanding. Want daar zijn de koningen definitief verslagen. En daar doet hij zijn werk. Hij is ons leven, hij is het brood dat uit de hemel is nedergedaald. Hij is die wijn, dat bloed van het nieuwe verbond. Maar het heeft met zijn dood rechtstreeks niks te maken, indirect wel. Het is namelijk leven uit de dood, na de dood. Nou goed, wij moeten het erbij laten.